Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.
Ik denk dat Kat naar binnen wil, Kurt. Die zit ons hier aan te kijken van achter het raam.
Ja, dat is een moorddadige blik. Ik zal ze hem rap binnen laten.
Ja, durven we dat aan? Oké, dan begin ik alvast deze aflevering van Stripjournaal. Oh, daar komt hij. Ja, Kurt doet de deur open en hij komt er ook gelijk aan. Goed, welkom bij Stripjournaal, de podcast over strips. Hier hoor je de beste verhalen over strips. En vandaag spreken we met, ja, toch wel een enigszins bekende Nederlander, mag ik zeggen, wetenschapsjournalist Govert Schilling. En dan denk je, hè, waarom? Nou, die heeft met Exovida de stap van de sterrenkunde naar de strip gezet. En hij laat de wetenschap met verbeelding botsen. Nou, de kat is binnen, Kurt.
Ja, want we gaan ons ook verdiepen in een stuk stripgeschiedenis. En we laten de twee stripgiganten Hergé en Van der Steen elkaar ontmoeten. Mm. En over die ontmoetingen, daar schreef Marcel Willemijn een boek over. En natuurlijk sluiten we ook af, en dat mogen we nooit vergeten, met onze gigant Bas Schuddeboom.
Yes, let's go.
Live vanuit Studio Rotselaar is dit Stripjournaal met Robin Vink en Kurt Morrissens.
Ik ben een enorme kattenliefhebber, Kurt. Maar omdat jij hebt gezegd dat het een moorddadige kat is, voel ik me toch wel minder op mijn gemak als die hier zo door de kamer sluipt.
Ik zou van niks meer zeker.
Oké. Terwijl ik toch eigenlijk best wel zin had in deze aflevering.
En waarom juist? Nou, ja, omdat ik vind je ook een soort van enthousiasme ineens.
Ja. Oh, ineens. Oh, je vindt me normaal vind je me niet enthousiast genoeg.
Daar gaan we het nu niet over hebben, maar van waar jouw enthousiasme?
Nou, ik vind sowieso Govert Schilling vind ik altijd heel leuk. Ja. Dat is gewoon een hele leuk vent die allemaal leuk kan vertellen. Die gaan we zo meteen bellen. Mm-hmm. En we gaan het hebben over Hergé en Van der Steen. En dat zijn toch wel, ja, op stripgebied zijn dat voor mij wel de twee grootheden waar ik echt mee ben opgegroeid. En die voor mij bijna in één adem gaan. En de ene periode. Nou ja, Suske en Wiske Van der Steen staat voor mij persoonlijk misschien net op een iets hoger plan. Maar hij is natuurlijk eigenlijk nog veel groter. Ik kan het gewoon niet echt onder woorden brengen. Ik word er gewoon een beetje warm van.
Ja, ik zeg gewoon helemaal van uw apropos.
Blij van, ja,
ja, oké. Okay.
En dit vind ik wel spannend, want we gaan het hebben over de ontmoetingen tussen Hergé en Van der Steen. Ja. En die waren ingewikkeld, kunnen we misschien wel zeggen.
Ja.
En daar gaan we straks nog veel meer over horen.
Goed, hè?
Zullen we maar beginnen?
Ja.
We zijn eigenlijk al begonnen. Ja. Maar dan gaan we naar het eerste gesprek.
All right.
En we beginnen deze aflevering met niemand minder dan Govert Schilling. Kurt, ik weet niet, in Nederland is Govert Schilling eigenlijk wel bekend. Ik weet niet hoe dat in Vlaanderen zit.
Iets minder.
Het is iemand die echt wel een autoriteit is op het gebied van sterrenkunde. En heel veel weet over het heelal en wetenschap. En daar graag over vertelt, ook in Nederlandse media. En dan denk je, ja, waarom gaan we Govert Schilling bellen in een podcast over strips? Nou, hij heeft zich op het terrein van de strip begeven met Exovida.
Ja, en in die strip, getekend door Adriaan Bijlo, combineert hij zijn fascinatie voor het heelal en buitenaards leven met een fictief verhaal over een jongen die striptekenaar wil worden. We praten met hem over die opvallende stap naar het beeldverhaal. En we kunnen hem misschien ook de vraag stellen die ons allemaal blijft bezighouden. Zijn we alleen in het universum?
Oh, wat een filosofische podcast bijna.
Ja, absoluut.
Dag Govert.
Ja, goedenavond, hallo.
Nou, misschien moeten we die vraag dan maar gelijk op tafel leggen. Zijn we alleen?
Nou, ik ga meteen de grootste spoiler vertellen over onze graphic novel. Het antwoord op die vraag krijg je niet.
Ja.
Nee, en dat heeft toch een beetje te maken met, je zei het al, mijn achtergrond is meer in de wetenschapsjournalistiek. Mm-hmm. Ik schrijf mijn hele leven lang al over sterrenkunde en ruimteonderzoek. En dan wil ik natuurlijk wel proberen om zo'n boek over dat onderwerp ook wel feitelijk correct te houden. Dus ik kan niet een boek maken waarin ik zeg, we hebben buitenaards leven ontdekt en het wemelt van de groene mannetjes. Dat gebeurt niet. En het is tegelijkertijd een van de redenen, naar mijn bescheiden mening, een van de redenen dat dit onderwerp zo enorm tot de verbeelding spreekt. Want we weten het nog steeds niet. En er wordt al tientallen jaren, wat zeg ik, al eeuwenlang over nagedacht en nagezocht. En het blijft een groot mysterie of de aarde nou de enige levende planeet in die uitgestrekte kosmos is.
Ja. En dat is natuurlijk wel een mooie basis voor zo'n stripverhaal. Hoe ben je erop gekomen om dit verhaal in een strip te vertellen en niet bijvoorbeeld in een klassiek boek?
Ja, ik heb tientallen klassieke boeken, ook voor kinderen en voor volwassenen, geschreven over sterrenkundige onderwerpen. En dan komt dit vanzelfsprekend ook regelmatig aan bod. Maar dit is best een grappig verhaal. Adriaan Bijlo, de illustrator, en ik kwamen elkaar, niet schrikken, 15 jaar geleden al voor het eerst tegen.
Ja.
En dat was bij de presentatie van een ander boek van hem. En toen raakten we aan de praat en we dachten van, god, wat zou het leuk zijn om een keer met dit onderwerp iets te doen in stripvorm. En eigenlijk is toen, in 2011, is dat idee al geboren. Okay. Maar ja, voor mij is dat iets wat naast mijn normale werk moet. Voor Adriaan was dat meer een hobbyproject, want hij doet vooral illustraties voor educatieve uitgeverijen. Dat levert wat meer omzet op dan ingewikkelde stripverhalen. Dus jarenlang bleef dat een beetje een idee wat langzaam maar zeker begon te rijpen. En dan kwamen we na 3 jaar, 4 jaar weer eens elkaar tegen. Of we spraken elkaar via de e-mail. Van, god, we moeten toch eens een keer wat met het idee gaan doen. En op een bepaald moment lag er wel een titel, Exo Vida. Dat betekent eigenlijk vrij vertaald buitenaards leven. Hè. Exo is van exotisch, iets wat buiten onze bekende wereld is. En vida is het Latijnse woord voor leven. Dus die titel die was er. En we hadden een globaal idee hoe dat boek in elkaar zou moeten steken. Maar het was nog nooit echt geconcretiseerd. En pas een paar jaar geleden, toen kwam Adriaan in contact met uitgever Men Lu. In een Nederlandse stripuitgever. En die heeft heel veel graphic novels geproduceerd. En die waren meteen enthousiast. En ja, toen zat er meteen vaart in. En toen zijn we er echt serieus mee aan de slag gegaan.
Ah, kijk.
En je hebt helemaal gelijk. Of voor mij is het iets heel anders dan de normale artikelen en boeken die ik schrijf. Maar ik vind dit ontzettend leuk. Omdat ik hoop en een beetje verwacht dat ik hiermee misschien een heel andere doelgroep bereik dan met een gewoon geschreven boek van 200 pagina's.
Ja. En hoe ben je begonnen? Want ja, dit was dus voor jou iets heel nieuws. En toch een andere manier dan een gewoon boek schrijven. Wist je waar je moest beginnen?
Nou, eigenlijk niet. Ik ben ontzettend blij met die samenwerking met Adriaan. Want hij is natuurlijk helemaal geroutineerd in deze wereld. Dus hij heeft enorm bijgedragen aan de verhaallijn. Ik durf wel te zeggen, inhoudelijk komt het bij mij vandaan. Mm-hmm. En ik heb uiteindelijk ook de tekst, zeg maar het scenario, helemaal definitief gemaakt. En we hebben samen aan die verhaallijn gewerkt. Maar we zaten wel meteen te denken, het moet niet alleen maar een feitelijk informatief boek worden. Dan wordt het toch een beetje een leerboek met plaatjes. Nee, we wilden er echt een stripverhaal van maken. Dus het moest ook avonturen hebben. En het moet ook tot de verbeelding spreken. En het onderwerp van buitenaards leven, dat heeft allerlei associaties met science fiction, met fantasie, met allerlei onbekende gedachtenwerelden. En die hebben we erin willen verwerken. Dus zo kwamen we al heel snel op een vorm waarin die beide werelden allebei aan bod konden komen zonder elkaar in de weg te zitten. En dat vind ik wel heel leuk geslaagd.
En is zo'n strip dan een gemakkelijker medium om moeilijke wetenschappelijke onderwerpen aan te brengen? Of hoe moet ik, omdat het visueel is of zo, hoe moet ik het mij voorstellen?
Ja, ik denk dat het heel erg helpt dat er in de opzet die we hebben gekozen, dat er dus ook een heleboel gebeurt gewoon als een avonturenverhaal. Er zitten allerlei dingen omheen die uiteindelijk wel met het onderwerp te maken hebben, maar die niet puur feitelijk informatief zijn. En daardoor word je als lezer makkelijker meegenomen in de gedeelte waar je dan wel even wat kennis voor je neus krijgt. Maar ook dat gebeurt altijd in een hele leuke, verhalende manier. Dus ik vind het wel een hele originele wijze. En voor mij is het een beetje, ik zei net al, ik heb bijvoorbeeld ook veel kinderboeken over sterrenkunde geschreven. Ja, dan kies je een stijl, een woordkeuze, een aanpak die toch heel anders is dan een boek voor volwassenen. En alleen daardoor kom je er vanzelf wel toe om het vanuit een andere hoek, misschien wat luchtiger en misschien wat origineler te behandelen. En dat hebben we hier ook gedaan.
Ja, en de strip is natuurlijk ook visueel. Dus ik kan me ook voorstellen dat Adriaan Bijlo misschien ook wat visuele elementen heeft toegevoegd waar jij in eerste instantie misschien nog niet aan gedacht had.
Nou, het is veel sterker dan dat. Ik heb het boek hier voor me liggen. Ik heb al een vooruitexemplaar in huis. Het verschijnt pas officieel op 15 april. Dus over een paar weken. Maar als ik dat doorblader, ja, het is een en al visueel. Het is één groot visueel spektakel. Vooral door zijn tekenstijl. En door de vorm die we hebben gekozen, waarin we dus feiten en fictie toch wel proberen af te wisselen, zit er ook een enorme variëteit in tekenstijlen in. En dat maakt het boek voor mij ook heel bijzonder. Dus hij heeft zich ook helemaal uit kunnen leven om dat, vorm te geven. En ja, voor mij was dat gewoon heel bijzonder om op die manier met een illustrator te werken die eigenlijk, ja, zeg maar, het eindproduct letterlijk vormgeeft. Als je het boek doorbladert, zie je in eerste instantie niks van, van mijn bijdrage. Je ziet natuurlijk alleen zijn prachtige tekeningen. En dan is dat een hele mooie manier om in zo'n onderwerp terecht te komen.
Dat is ook wel leuk. Je kan er gewoon echt je eigen boek gaan lezen en dat verrast je toch nog.
Nou, dat is leuk dat je dat zegt, want in feite is het zo gebeurd. We hebben natuurlijk een heleboel fases gehad waarin we materiaal uitwisselden. En het begon met ideeën, met schetsen en met opzetjes. En daarna begon het steeds meer vorm te krijgen. En iedere keer is het dan weer een aantal pagina's onder ogen kreeg. Waar ik zelf aan had meegewerkt in de vorm van, god, dat moet ongeveer de verhaallijn worden en dat is de inhoud. Dan was ik iedere keer weer aangenaam verrast door hoe dat uiteindelijk eruit is gaan zien. En dat is met het. En dat had ik helemaal sterk toen ik dit exemplaar van de uitgever in de, bij de post kreeg. Want het is een boek, hoor. Het is echt. Nou, het is gewoon formaat A4, hè, zeg maar, standaard formaat van een stripboek. Maar heel mooi gebonden. Het is ruim 300 pagina's. We hebben er achterin een, dat vond ik ook heel erg leuk, een uitgebreid lexicon in zitten met een. Met een verklarende woordenlijst en met een overzichtje van allerlei dingen die aan bod zijn gekomen. En ja, als je dat doorblaadt, dan denk je ook, wauw, dat zijn allemaal onderwerpen die in dat verhaal de revue passeren. Wat een rijk boek is dit geworden.
Ja, en wat moet ik, als ik het boek gelezen heb, wat moet me dan bijblijven?
Nou, ik hoop, hier ga ik iets vertellen, maar ik ga geen spoilers vertellen.
Nee.
Als je het boek doorleest, dan spelen die verschillende aspecten, die spelen allemaal door elkaar heen. En ik denk dat de oplettende lezer heeft de opzet van het boek wat eerder door dan de wat meer oppervlakkige lezer. Die komt er misschien wat later achter. En ik denk dat als je het uit hebt, dat er dan, of als je op de laatste pagina's bent aanbeland, dat er dan opeens allerlei stukjes op hun plek vallen, waardoor je denkt, nou moet ik het nog een keer gaan lezen. Want nou weet ik hoe de vork in de steel zit. En dat is eigenlijk iets waar ik op hoop, dat het uitnodigt om het gewoon daarna nog eens een keer van voor tot achter door te nemen. Okay. Ja, en wat je inhoudelijk bij moet blijven is een enorme fascinatie voor die wereld van die kosmos. Dat is natuurlijk mijn drijfveer om mensen mijn enthousiasme over de sterrenkunde bij te brengen. En dat als je de volgende keer op een mooie heldere nacht buiten komt en je staat naar die sterrenhemel te kijken, dat je eens eventjes bij jezelf te raden gaat van, goh, hoe denk ik daarover? Wat denk ik dat daar ver buiten die verste sterren zichtbaar is. En hoe zit het met planeten bij andere zonnen? Zou daar iets op kunnen leven? Zouden we daar ooit achter kunnen komen? Want dat zijn hele fascinerende onderwerpen. En dat probeer ik natuurlijk ook een beetje te enthousiasmeren daarover.
Leuk.
Ik vind uw enthousiasme ook wel. Het spreekt mij.
Ja, ik ben heel erg benieuwd.
Ik heb het al deels gelezen. Het leest als een trein. Er zit enorm veel vaart in. Maar het verhaal. En als ik u. Het is daarmee dat ik er een beetje moet aan denken. Als ik u zo hoor praten. Ik hoor een enorm enthousiasme. En dan denk ik: het verhaal gaat over een jongen die dat striptekenaar wil worden.
Uh-huh.
En die gefascineerd is door de ruimte. En dan denk ik: tja. Hoe autobiografisch is dat gegeven?
Nou, het is zeker niet echt autobiografisch, maar ik kan me wel goed inleven in de wereld van Tom, de hoofdpersoon, laat ik het zo zeggen. Natuurlijk heeft hij die fascinatie voor sterrenkunde op een leeftijd waarbij dat bij mij, in mijn tienerjaar is dat bij mij allemaal begonnen. Dus dat kan ik me heel erg goed herinneren hoe dat was. En dat voel ik mee. En tipje van de sluier, dat weet bijna niemand. Maar ja, lang geleden maakte ik zelf ook stripverhaaltjes. Ik heb veel getekend in mijn jeugd voor verenigingsblaadjes en dat soort dingen. Nooit officieel gepubliceerd, hoor. Mm-hmm. Maar ik heb toen ik een jaar of 16, 17 was ook wel eens met de gedachte gespeeld van, goh, misschien wil ik later wel striptekenaar worden. Dus in die zin zijn er wel wat parallellen. Ja.
Nou, dat is mooi, Goof. Want ik weet niet, ken je de Comiclopedia? Zegt jou dat iets?
Nee, helaas niet. Okay. En daaruit blijkt al dat ik die behoefte om in de stripwereld verzeild te raken, die heb ik lang geleden al laten varen.
Nou maar ja, maar dat heb ik nu niet voor je. Want de Comiclopedia is een beetje de Wikipedia van alle stripmakers. Straks spreken we Bas Schuddeboom daarover. Maar echt iedereen die ooit maar iets uitgegeven heeft op stripgebied, die komt daarin. Dus jij hebt nu een strip gemaakt. Dus jij komt nu in de Comiclopedia terecht.
Ja, dat vind ik hartstikke mooi. Dat vind ik heel leuk. Toch? En ik vind het wat dat betreft ook echt heel gaaf dat ik zo'n hele nieuwe vorm nu heb kunnen uitproberen. Dat vind ik altijd het leuke met mijn werk. Ik probeer toch de onderzoekswereld van de sterrenkunde toegankelijk te maken voor een heel breed publiek, voor allerlei doelgroepen. En iedere keer als ik daar een nieuwe vorm voor kan bedenken, dan grijp ik die met twee handen aan. En dat was hier zeker het geval.
Wel, ik denk dat jongere stripliefhebbers en wetenschapsfans weten welke boek dat ze nu moeten kopen. En al diegenen die ik nu niet heb vernoemd, die moeten het boek eigenlijk ook kopen. Voilà.
Dan zijn we rond.
Zijn we rond.
Dankjewel, Govert.
Nou, heel leuk dat ik bij jullie te gast mocht zijn. Ik begreep, je hebt er een deel van gelezen. Ik wens je heel veel plezier met de rest. Dit boek, je doet er een tijdje over, maar geniet ervan.
Dat is juist
dankjewel.
Heel leuk. Dankjewel, Govert.
Oké, goedenavond.
We gaan het hebben over twee grootheden uit de Europese strip, Hergé en Willy van der Steen. En zij kruisten elkaar jarenlang op de redactie van het Weekblad Kuifje. Want Van der Steen tekende natuurlijk ook voor het Weekblad Kuifje. En het waren eigenlijk twee totaal verschillende persoonlijkheden. Vaak ook wel omschreven als water en vuur zelfs. Maar allebei natuurlijk wel heel bepalend voor hoe het beeldverhaal zich in hun taalgebied, Franstalig België, Nederlandstalig België, ontwikkeld heeft.
En wat gebeurt er als je die twee figuren opnieuw samenbrengt in één verhaal? En hoe dicht kan je daarbij bij de historische werkelijkheid blijven zonder de verbeelding los te laten? We vragen het aan auteur en Hergé-kenner Marcel Wilmet, die net het boek Hergé en Willy van der Steen, De Reuzen van Beersel, heeft geschreven.
Dag Marcel.
Ja, goeiedag.
Ja, ik heb hier gelijk heel veel vragen bij. Wat je eigenlijk doet, is dat je Hergé en Van der Steen samenbrengt rond het kasteel van Beersel. Dat kasteel kennen we uit...
In de buurt, in het kasteel en in de buurt, ja.
Oké, en het kasteel kennen we van het verhaal, Suske en Wiske verhaal, De Schat van Beersel. Ik ben er toevallig vorig jaar ook geweest, ligt vlakbij Brussel. Maar dat was ook de plek waar de redactie van Kuifje altijd samenkwam.
Vanaf 1949... Tot in de jaren 1960. Maar ja. Ik kijk alleen maar naar de jaren 49 tot 59. Omdat dat de jaren zijn dat Van der Steen op de redactie van Kuifje heeft getekend.
Ja, precies. En in dat kasteel van Beersel en de omstreken, daar hadden ze dan een soort jaarlijks team uitje. Hoeveel van jouw verhaal van jouw boek is echt historisch onderbouwd? En hoeveel is een beetje een soort van verhalende reconstructie, zeg maar?
Ja. 80% is onderbouwd en 20% moet je er een beetje verbeelding bij zetten om het levendig te maken.
Okay.
Maar het is ook vrij gemakkelijk te onderbouwen, aangezien heel veel van die personages die toen aanwezig waren, hebben ofwel hun memoires geschreven of laten schrijven, ofwel zijn er vele boeken over verschenen. Je vindt veel terug in het leven van Hergé, door de biografen van Hergé, door Van der Steen, ook Bob de Boer en ook de uitgever van toen, Raymond Leblanc, die heeft ook twee biografieën uit. Daarin heb ik van alles gesprokkeld. Ja. Dus nog in het Weekblad Kuifje zelf af en toe toch een spoor.
En is het nou, dat is me nog niet helemaal duidelijk, is het echt een informatief boek of heb je er meer een soort van romanvertelling van gemaakt?
Nee, het is helemaal geen romanvertelling.
Nee, oké. Ik dacht heel even dat we dan een verhaal hadden, ja.
Het is informatief en het gaat over een aantal punten. Het gaat over de ontmoeting tussen Van der Steen en Hergé. Het gaat over het begin van een samenwerking. En dan ga ik echt over die jaarlijkse banketten van het Weekblad Kuifje in het kasteel en van Beersel en in de Auberge du Chevalier, de herberg die daar vlak naast ligt.
Ja.
En daar ook dieper op in. Ik geef een beetje geschiedenis van het kasteel, van de herberg. En zo kom ik dan tenslotte bij de Schat van Beersel, waar ik wat meer over vertel op het einde.
En hoe zou je de relatie tussen toch wel deze twee giganten van de Belgische strip omschrijven?
Maar het is zeer slecht begonnen, maar het is wel uitgegroeid nooit tot een vriendschap, maar wel tot een wederzijdse waardering en erkenning van wederzijds talent. Gentlemen onder elkaar, zeker in die periode.
Ja, maar het was
zeer slecht begonnen.
Ja, en hoezo begon het zo slecht?
Wel, we moeten teruggaan tot de feiten over het Weekblad Tintin en het Weekblad Kuifje. Die zijn samengesticht in 1946. Maar zo 1 of 2 jaar later weet men met zekerheid dat het ene functioneert zeer goed. Tintin verkoopt meer dan 80.000 exemplaren. 80.000 exemplaren. Gaat alles gaat voor de win. Langs de Kuiperkant gaat het heel wat minder. Maximum 20.000 exemplaren. Deze cijfers zijn helemaal correct en historisch. En ook gemakkelijk te bewijzen. Een paar verklaringen. Hè. Tintin was al langer gekend in Franstalig België. Was eigenlijk al beroemd. En moet ook willen dat Franstalig België ook in het Frans gedeelte toen ook werd er heel veel Frans gesproken en heel veel Frans gelezen. Zeker bij de bourgeoisie. En niet vergeten, Tintin was een blad voor de betere lezer. Het was niet een populair blad, maar een blad voor de betere, ja, zeggen voor de betere bourgeois.
Ja,
en dus, ja, oké. Okay. Maar de uitgever, Raymond Leblanc, die uiteindelijk het blad heeft op de wereld gebracht, samen met Hergé, was daar niet tevreden. Dat was een zakenman. En hij keek wel naar de meer Belgische dimensie, en zelfs later de Europese dimensie. En dus heeft hij dus gevraagd aan de toenmalige hoofdredacteur van Kuifje van hem bij te staan en van te zeggen, we moeten Vlaams talent aantrekken en dat blad moet meer Vlaams zijn en niet alleen een vertaling, een zieloze vertaling van de Franse Tintin. En zo zijn ze gaan zoeken en ze zijn direct, maar dan ook onmiddellijk, bij Van der Steen gaan aanbellen. Waarom? Omdat hij toen al, die man was toen al heel, heel bekend in Vlaanderen. Die albums, die rode albums verkochten gelijk broodjes. Hij verscheen in een hele grote dagbladengroep, dus dat was nu eens een verzet om mee naar het blad te brengen. De tweede zou later Bob de Moor worden. Oké, okay. Maar dat hebben zij gedacht, de hoofdredacteur en de uitgever. Maar er kwam een derde persoon bij te passen en dat was Hergé, Georges Rémy, die artistiek directeur was van het blad. En toen hij hoorde dat Van der Steen ging komen, heeft hij gewoon gezegd, dit kan niet, dat mag niet, die mag niet bij ons komen tekenen.
Want hij vond de tekening van Van der Steen niet goed genoeg.
Hij vond dat echt ondermaat. En hij vond het boertig, hij vond het slecht getekend. En hij zei, no. En okay.
Ja, want hier hebben we het een beetje over de stijl van Van der Steen. Echt die eerste stijl. Nou ja, de mensen die niet een klassieke uitgave hebben, maar de gewone rode reeks zoals je nu nog kan krijgen. De Zwarte Madame is bijvoorbeeld nog in die stijl getekend. Ja, dat is gewoon hoe het in Van der Steen opkwam. Daar zat weinig techniek in, zeg maar.
Ook in de rode reeks zijn bijna al die albums van voor zijn komst naar Kerst zijn bijna allemaal hertekend geweest. Hè? De Suskes en Wiskes.
Daarom noem ik de Zwarte Madame.
Dus je moet echt teruggaan naar de oude edities. Om te zien, het was, ik denk dat hij de Witte Uil, de koning drinkt aan het teken was toen ze bij hem zijn komen aankloppen. En dus dat verscheen dus in de kranten en dat kon Hergé dus zien.
Oké, okay, maar uiteindelijk is Van der Steen wel verschenen in het weekblad. Dus ja. Heeft hij uiteindelijk op een of andere manier ja gezegd? Of?
Hergé?
Ja.
Hergé heeft eigenlijk pas veel later ja gezegd. Pas veel later heeft hij ja gezegd wanneer dat al zover was. Omdat Raymond Leblanc heeft een kortsluiting gedaan. Hij heeft gezegd, kijk, ik zal zijn toestemming niet vragen. En hij heeft Van der Steen aangeworven. Hij heeft een contact met hem getekend. Het was ook een moeilijke periode voor Hergé. Hij was vaak afwezig, had grote problemen. Ja, het was nog altijd niet goed van het feit dat hij wegens zijn werk voor de Soir en het Laatste Nieuws tijdens de oorlog, dat hij zo nog altijd een zweem van collaboratie over zich had. Hij was daar zeer mismoedig over. Hij had ook persoonlijke problemen met zijn echtgenoten. En hij was heel vaak ziek en hij was heel vaak afwezig. En in die afwezigheid van die afwezigheid heeft Raymond Leblanc gebruik gemaakt om hem aan te werven. En Hergé stond voor een voldongen feit. En Van der Steen moet hem toen een eerste verhaal getoond hebben. Of laten tonen hebben, dat weten we niet eerst. En dan heeft hij onmiddellijk gezegd, nee. En dan hebben ze met Van der Steen hebben dat verteld. En die heeft even geslikt, maar die heeft gezegd, oké, wat kunnen we doen? En men heeft gezegd, je moet je stijl aanpassen aan het blad. En zo gezegd, zo gedaan. En ja, kijk, zijn eerste verhaal, het Spaanse spook, is beginnen verschijnen. Ja, buiten de tweede rond van RG eigenlijk. In 16 september 1948.
Ja.
Dus RG wist dat niet. Die zag ineens in zijn eigen weekblad dat Van der Steen daarin stond.
Nee. Dus te zeggen, hij zal het wel geweten hebben, zeer snel. Maar ik bedoel, wanneer dat het verhaal verschijnt op 16 september, denk ik niet dat hij het weet. En voor hem, des te erger dat 16 september voor hem een heel belangrijke datum was voor RG, omdat juist in dat blad in Tintin een nieuw avontuur begon. Een nieuw hertekend avontuur, dat was Kuifje en het Zwarte Goud. En hij moet zijn kant en zijn weekblad hebben geopend. En de week ervoor stond er wel in dat... Maar ik weet niet of hij de Nederlandse versie... De week ervoor stond wel een aankondiging dat het Spaanse spook zou beginnen. Maar dat had hij misschien niet gezien. Maar wanneer dat het dan zover is, in hetzelfde nummer als zijn nieuw verhaal begint, begint ook het Spaanse spook. En dat moet hij gezien hebben. En dan moet hij ingegrepen hebben. Op dat ogenblik moet hij gezegd hebben, nee, dit gaat niet. Ik moet tussenkomen, we gaan die mensen leren tekenen.
Ja. Nou ja, en wat ik ook wel fascinerend vind, is dat Van der Steen daar wel in meegegaan is. Die natuurlijk best al toch in korte tijd iets opgebouwd had in Vlaanderen. En waarvan ik me ook heel goed kan voorstellen. Dat hij had gezegd, monsieur Hergé, bekijk het even.
Alles wat ik vertel, weten we eigenlijk vooral dankzij Van der Steen. Van der Steen heeft in verschillende interviews gezegd, Hergé vond mijn werk niet goed. Maar echt niet goed, hij heeft gezegd. Dat hij gewezen heeft dat de benen van zijn pers te klein waren, te krom getekend, dat ze een veel te dikke kop hadden en zo. En Hergé heeft gezegd, het moet meer realistisch zijn. En heeft het hem waarschijnlijk echt opgedrongen om het te doen. En dit gebeurt allemaal in de 6, 7, 8 van het Spaanse spook.
Ja.
Dan zie je een hele verandering.
Je ziet het ook echt, hè?
Lambiek wordt iemand helemaal anders. Wiske verliest haar raar kapsel en krijgt mooie krullen. Van der Steen dan weer goed, hè? Van der Steen vertelde dat. Eindelijk, mijn naam, elle est mignonne. Mignonne. En dan is het eigenlijk... Waarom heeft hij dat? Dat heeft hij zelf verteld. Hij zegt dat was mijn meerdere. Ik heb die altijd beschouwd als mijn meerdere. Dus hij luistert naar een meerdere. Die keek naar Kruisje op. En hij zei, heeft hem zelf gezegd, het was, voor mij was hij een god. En hij heeft naar God geluisterd. Ja. Dat voor de tekeningen.
Ja. Want hoe was de persoonlijke verhouding tussen die twee mannen? Zeker toen deze hobbel overwonnen was, zeg maar. Want ze hadden wel een heel andere achtergrond, hè?
Ja, dat zal zeer cool geweest zijn. Dat zal zeer, zeer cool. Hergé is ook beschreven door anderen op dat ogenblik iemand die heel ernstig was, bijna religieus, een beetje stijf. En ja, Van der Steen was Van der Steen, was een uitbundigheid zelf, was een levensgenieter en zo verder. Ik kwam echt niet, was absoluut geen...
Het waren tegenpolen eigenlijk, het waren echte tegenpolen.
Ja, absoluut. Op alle gebieden, behalve dus, verloop van tijd, op het gebied van tekenen, heeft Van der Steen echt zo die Kuifje-stijl en eigenlijk het weekblad Kuifje-stijl heel snel overgenomen. Maar je moet goed weten, er is ooit gevraagd later aan Van der Steen, aan Hergé, waarom hij nooit Van der Steen heeft gevraagd om medewerker te worden in de studio Hergé, zoals hij gevraagd had aan Bob de Moor en aan Jacques Martin. En toen heeft hij antwoord, nee, nee, nooit. Nooit, dat zou nooit gegaan zijn. Wij verschillen zo van karakter.
En het respect, zei je daarjuist, is gegroeid.
Ja,
tussen,
absoluut.
Vanuit Hergé dan vooral dan naar Van der Steen toe.
Ja, absoluut.
En heeft hij dat ook ooit zo expliciet dan gezegd?
Ja. Gevraagd in de jaren 70 naar Van der Steen, is hij de man die gezegd heeft, ja, Van der Steen, dat is Breugel, helemaal.
Ja, de Breugel van het beeldverhaal.
Dat is Breugel van het beeldverhaal, hij heeft gezegd, dat is Breugel, helemaal.
Oké. En er is later de Breugel van het beeldverhaal van gemaakt.
Ja, dat heeft een bekende biograaf dan als titel gebruikt.
Ja.
Maar hij zei, dat is helemaal Breugel. Beetje overdreven, of... anders bekeken.
En in het...
Dus dat respect is zeker gegroeid.
En in het boek heb je het ook over die ontmoetingen in Beersel, zowel in het restaurant als in het kasteel. Wat was er zo belangrijk aan die ontmoetingen daar? Wat heb je daar dan juist uitgepluist of gevonden in hun relatie?
Ja, maar dat was toch wel iets van fascinerend, dat al die tekenaars, ze waren ook nog niet zo talrijk, maar toch al heel belangrijke tekenaars bijeenkwamen om eigenlijk het feest te vieren. En het begon in het kasteel. Dus ze bezochten het kasteel, omdat daar het aperitief werd gedronken. In de folterzaal, nota bene. En wanneer dat iedereen dan al goed had gedronken en geklonken, ging men eten in de herberg. Ja. Wat is er zo belangrijk? Hè? Het was een moment ook om achterom te kijken. Hoe is het jaar gegaan? Wat kunnen we beter doen? En er werd veel gelachen, maar er waren ook af en toe toch speeches van de uitgever en van de artistieke directeur.
Okay.
En dus er zijn twee van die ontmoetingen zeer goed gedocumenteerd. Dat is de allereerste, die van 1949. En dan de zevende. Het zevende jaar dat gebeurt wordt in 1953. Dus zeven magisch getal, hè, dat soort...
Van 7 tot 77 jaar.
Dus 7 was magisch. En toen hebben alle tekenaars als hommage een tekening, een dedicatietekening gemaakt voor de uitgever. Hergé heeft dat gedaan. Iedereen van de Steen heeft er ook een hele mooie gemaakt. Maar dus in het eerste ging alles fout, wat ik beschreef, in 1949. Mm-hmm. En in 1953 is het ook een heel merkwaardig jaar geworden, omdat Hergé daar toen een speech heeft gegeven die iedereen sprakeloos heeft gemaakt.
Want, voilà. Wat heeft hij gezegd?
Wel, hij was en nam het woord en hij zei dat hij helemaal niet tevreden was over het bad. Helemaal, hij was er eigenlijk niet over te spreken. Hij vond het niet modern, hij vond het niet hedendaags. Hij vond het ouderwets en hij vond, en dat is dan typisch Hergé, hij vond dat er, hoe moet ik zeggen, te veel verhalen waren met geschiedenisfiguren of met verbeelding van onbestaande werelden, verzinsels en geen link met actualiteit en ook geen echte menselijke personages en ook zelfs geen voorbeeldige helden. Denk eraan, er was één voorbeeldige held, altijd natuurlijk, Kuifje. Kuifje is altijd, geprobeerd een link te maken met actualiteit. Hij heeft nooit middeleeuwse verhalen geschreven, of van de tijden van de Romeinen of zo, heeft hij nooit gedaan. En ja, hij vond het allemaal zo opbollig en niet modern. Op het gebied van de vertellingen, op het gebied van stijl is hij nog veel erger geweest. Hij vond dat het te veel nabootsing was van zijn stijl. Te veel Klarelijn.
Oh, dat mocht er ook weer niet.
Ja, Klarelijn wist men toen niet, maar te veel zijn stijl. Hij heeft letterlijk gezegd tegen hem: ik weet hoe dat komt. Ik heb een enorm succes met die albums van Kuiven. Dat verkoopt zo goed dat iedereen probeert mijn stijl na te bootsen. En daardoor krijgen wij zo een iedereen die op dezelfde manier tekent. Het was natuurlijk een shock. Het was ook toen niet echt waar. Maar bon, hij vond dat zo. En ik denk niet dat iemand zoals Van der Steen zich dat iets aantrok. En daar Pierre Jacobs van Beek en Mortimer nog minder. Maar er zijn er toch een paar die geslikt hebben, zoals Bob de Moor. En zeker Jacques Martin, die altijd inderdaad heeft geprobeerd zo goed mogelijk de stijl van Monsieur Hergé na te bootsen. En ja, bon, daarna is dat wel... dat was een merkwaardig jaar, dat zou zeggen.
Ja, Hergé was een moeilijke man, denk ik, als ik het zo hoor.
Ik denk... Het was volgens mij geen goede leider.
Nee, inderdaad. Van,
hij kon geen team leiden. Hij kon alleen maar zeggen, nou, dat vind ik goed, dat vind ik niet goed. Dat is niet leiden. En in zijn eigen studio had hij ook alles te zeggen. Dan mocht niemand nog iets. Dus iedereen mocht zijn werk buiten Kuiven doen, maar niets mocht aan Kuiven gedaan worden zonder hem. Dus ik denk niet dat hij een goede leider was. Maar dat was Frank, oké. Een zeer sterke persoonlijkheid, maar zeer in zichzelf gekeerd.
Ja.
Met al zijn problemen. Dus inderdaad, weer eens, te meer het absolute tegendeel van wat er
Van, in het hoofd van Willy van der Steen.
Ja,
nou,
één
anekdote.
Okay.
Waarschijnlijk 1953. Op het einde van zo'n feest. Dat is een echte. Die is door verschillende bronnen verteld, maar ik heb hem rechtstreeks opgetekend uit de mond van Jacques Martin. Dus het feest is gedaan. Drie mannen stappen buiten de auberge en lopen naar de auto, de chique auto van Willy van der Steen, zijn Citroën Traction. Een mooie auto en ook een dure auto in die tijd. Hij kon zich dat veroorloven. En hij roept ze mee in zijn auto. Dus Bob de Moor, Jacques Martin en Van der Steen, de twee anderen gaan binnen in de auto. En dan doet Van der Steen het handschoenkastje open van de auto. Die ligt, en dat kastje ligt vol bankbiljetten. En hij toont dat aan de anderen en hij zegt, kijk mannen, nu gaan wij een keer echt uitgaan. En we gaan ons een keer echt amuseren. Ik trakteer. Voilà, dat tekent dus Van der Steen.
Dat is typisch Van der Steen.
Martijn zei, dat zou hij nooit gedaan hebben, zijn mensen getrakteerd.
Mooi. Het is allemaal te lezen in De Reuzen van Beersel. Ik begreep dat het in een heel kleine oplage was uitgegeven, die al meteen was uitverkocht, maar je hebt goed nieuws.
Ja, het nieuws is dat er een tweede druk komt, omdat de vraag vrij groot is, ook van de verschillende stripwinkels. En we hebben uiteindelijk iemand gevonden om ons beter te verdelen. En dus er is een tweede druk, nog een kwestie van een aantal weken, en dan gaat zij waarschijnlijk toch in alle goede stripzaken beschikbaar zijn. Terwijl dat hij nu alleen maar via het internet kon bestellen.
Mooi. Ja, een boek over Hergé van der Steen, dat natuurlijk, daar is veel interesse voor. Dus daar hoort een goede oplage bij. Dus ik ben blij dat we binnenkort in de stripwinkel kunnen zien liggen. Marcel Wilmet, dankjewel.
Graag gedaan.
Wetenschappelijke studies hebben bewezen dat in de hersenpan van deze man wel degelijk buitenaards leven is gevonden en dat die zich bezighouden met het verzamelen van ongelooflijke weetjes uit het leven van de giganten van de strip. Voor ons is hij de gigant en stripwetenschapper bij uitstek. Beste luisteraar, hou je vast aan je stripboekenkast, want hier is Bas Schuddeboom.
Hey, dag Bas.
Yo, hallo.
Hallo.
Die stripboekenkasten zullen inmiddels wel slijtageplekken hebben van dat vasthouden.
Ja, en ja, dat komt allemaal bij u terecht, hè? Die krachten.
Ja, is mijn schuld. Ja, zeker.
Nou, die vallen misschien wel om als je het achteraan vasthoudt ook nog.
Nu zijn het te rationeel bezig.
Oh, sorry.
Ja, wetenschap, hè?
Wetenschap is ongelooflijk. We hebben een wetenschapsjournalist aan de lijn gehad. En
nou, meneer denkt,
ik ga je zo'n moeilijk woord vertellen, hoor.
Nou, ga je dichtzetten, Kurt. Hier heb ik geen zin meer in. dat gezeur hier naast me. Heb je Govert Schilling al in de... We hadden dus Govert Schilling aan de lijn. Die heeft een stripboek gemaakt. Heb je hem al in de Comicopedia gezet, Bas?
Ik ga gelijk eventjes kijken, maar ik weet het niet uit mijn hoofd. Nou, ik kan wel zeggen nee.
Ik weet het niet uit mijn hoofd.
Weer een smet op mijn blazoen.
Ja.
Nee, hij is pas net begonnen. Boek moet nog uitkomen. Nou, dus,
echt, nou, volledig, oh, ja, dan, echt volledig mag... zijn jullie toch niet, hè?
Nee, het houdt een keertje op, ja. Ja.
Nu ben jij een beetje vervelend naar Bas toe, Kurt. Bas, ik ben heel erg benieuwd naar je verhaal van deze week.
Ik ook.
Nou, dan gaan we dat eens even vertellen. Nou, ik weet niet, een aantal podcasts terug had ik een verhaal verteld over... een ogenschijnlijk obscuur persoon waarvan je dacht van, nou ja, eventjes in een kwartiertje die biografie aanvullen, dan zijn we klaar. En dat je dan gaat zoeken en dat er dan opeens van alles op je pad komt. Hè. Dat is natuurlijk eigenlijk, dat zijn dan de leukste artikelen om te schrijven. Want dan ontstaat er dus iets. Nou, we hadden er van afgelopen weekend weer een. Dat ging over Carol Sobosinski. En dat zij was actief in de small press comic scene van Seattle in de jaren 80. Nou, dat is natuurlijk niet iemand die je heel gauw tegenkomt dan in Zaandam.
Nee.
Maar wij werden we hadden haar op de Comiclopedia staan met een wat beperkt biografietje. Maar zij is 12 februari is zij overleden. En daar werden we van op de hoogte gesteld. En er was een website, zo'n rouw site waar dan ook een artikeltje over haar stond. En daar kon ik natuurlijk de nodige informatie uithalen. En daarin stond, nou ja, best wat aanvullende informatie. Waar ik dus anders, als je gaat googlen, nooit op was gekomen. Dus we hebben een aardig levensverhaal kunnen samenstellen. Naast die comic scene waar ze in de jaren 80 actief was, En waar bleek ze ook de tweede vrouw van underground cartoonist Jay Lynch te zijn geweest. En ze is eigenlijk het bekendst van als een van de tekenaars van American Splendor, de autobiografische stripreeks van Harvey Picar. Harvey Picar, hoe moet je dat zeggen?
Harvey Picar.
In ieder geval, daar is... Ja, kan het schelen. Picar. Maar wat er dus in dat artikeltje stond, in dat kort, dat zij ook redactiewerk, of in ieder geval betrokken was geweest bij uitgeverijen als Fantagraphics en Kitchen Sink Press. En Fantagraphics is een uitgeverij in Seattle. Kitchen Sink Press, dat komt voort uit een underground uitgeverij uit de jaren 70, is later groter geworden. Maar ik dacht, nou, daar ga ik eens eventjes op zoeken, want misschien dat we daar wat meer kunnen vinden. Dus ik zoek op Fantagraphics en die Carol Sobosinski. En ik kom op de site van The Comics Journal. En The Comics Journal is het Amerikaanse stripschrift, stripgids. En daar, dat is van uitgeverij Fantagraphics. En ze hadden op een gegeven moment een keer een soort jubileumnummer. Dus het was een soort terugblik op van alles. En toen hadden ze het ook, werd daar gesproken over het Carol Sobosinski debakel. En dat was allemaal helemaal fout gegaan. Dus ik denk, hey, daar zit wat. Nu heb ik toevallig een digitaal archief van alle nummers van de Comics Journal. In PDF-formaat. Dus ik denk, ik ga die nummers eens even doorzoeken op de naam Carol Sobosinski. Nou, dat heb ik geweten, want daar ging me toch op een gegeven moment een beerput open. daar lusten de honden geen brood van. Maar dacht wel van, nou, dat is toch wel een heel verhaal. In 1993 was zij kortstondig managing editor van de Comics Journal. En eigenlijk was zij binnen een paar weken, nou, laat het een paar maanden zijn, maar goed, het klinkt wat spectaculairder als je zegt binnen een paar weken, was ze eigenlijk alweer ontslagen. En dat ging over een conflict over haar journalistieke ethiek. En nou, normaal gesproken, hè, als je als bedrijf afscheid neemt van iemand, dan krijg je zo'n zakelijk geformuleerd bericht van in goed overleg hebben we besloten dat zij haar carrière buiten Fantagraphic Books verder gaat zetten. We wensen haar veel succes in haar verdere loopbaan. Maar zo ging het niet bij de Comics Journal. Want meneer Gary Groth, een van de directeuren van Fantagraphics, die dachten, wij zijn journalistiek en wij gaan dit eens even helemaal uit de doeken doen wat hier heeft plaatsgevonden. En er was eigenlijk een conflict ontstaan over de berichtgeving dat Kitchen Sink Press van de cartoonist Dennis Kitchen, die had de uitgeverij, oh dan moet ik toch wel eventjes spieken hoe die uitgeverij heette, maar dat weet ik dus even niet uit mijn hoofd. Van Kevin Tundra Press, en dat was de uitgeverij van Kevin Eastman, een van de bedenkers van de Teenage Mutant Ninja Turtles. En Kitchen Sink Press had Tundra Press overgenomen. En daar moest in het de Comics Journal over bericht worden. En die Carol die had een journalist erop afgestuurd. Die heette Doug Ogg. En die heeft daar eigenlijk, die had er een artikeltje over geschreven. Want dat was nog in de maak. En dat was eigenlijk vrij... Nou ja, hij had dat persbericht eigenlijk gewoon gevolgd. En Gary Groth vond, ja, maar wij zijn journalistiek en er is iets overgenomen. Dat zal wel niet in de haak zijn. Dus je moet gaan wrikken, je moet gaan vroeten, je moet gaan zeuren. De onderste steen moet bovenkomen. Nou ja, dat heeft Doug Ogg uiteindelijk niet gedaan. Uiteindelijk heeft dus de Fantagraphics handen kunnen leggen op documenten, interne documenten van Kitchen Sink Press, om dat te gebruiken in een artikel. Maar nu heeft die Carol Sobosinski, die heeft dat materiaal teruggebracht naar Kitchen Sink Press. Zo ging het verhaal. En naar aanleiding daarvan, en er zal ongetwijfeld meer zijn geweest, is zij dus ontslagen. Maar wat doet Gary Groth? Die besteedt zijn volledige editorial in Comics Journal 161 aan dit ontslag. En eerst haalt hij zeg maar die... En dat deed hij dus in niet mis te verstane bewoordingen. Want eerst werd die Doug Ogg door het slijk gehaald. Want dat was geen journalist, dat was maar een watje. En zij deugde niet. En woorden als stupidity en idiots werden met enige regelmaat gebezigd. Dus je zou denken, nou ja, dat was nog niet genoeg. Want daar verderop gingen nog 7 pagina's, buiten dat editorial, gingen nog 7 pagina's door over het ontslag van Carol Sobosinski. Want wat was er nou aan de hand? Vlak nadat zij was ontslagen bij de Comics Journal, had zij een baan gekregen bij Kitchen Sink Press. Dus, wat was nu het vermoeden? Dat zij al die tijd een spion was geweest die geïnfiltreerd was bij Fantagraphics. Nou, toen hebben ze Danish Kitchen gebeld. En die zei van, nou, dat was niet. En toen zei maar toen hebben ze dat wel opgeschreven. Maar wel met het thema van, ja, natuurlijk was dat zo. Er was nog een heleboel gedonder over een bedrijfsauto die ze niet heeft teruggebracht. En er kwam een leerlingjournalist of een stagiaire, daar wil ik vanaf zijn, die kwam aan het woord en die zei van ja, ze was eigenlijk constant iedereen aan het opzetten tegen de directie. Dus de twee directeuren van de Fantagraphics. En ik moest altijd mee naar buiten roken en dan moest ik altijd al die slechte verhalen aanhoren. En daardoor voel ik me nu emotioneel beschadigd. Nou, dus dat was 7 pagina's lang, ging dat eigenlijk. Werden die Carol Sobosinski door het slijk gehaald. Er is eigenlijk nooit een weerwoord van Carol gekomen. Want dat is tenminste, dat heb ik niet gevonden. Maar wel in het nummer ervoor, dus toen ze nog niet was ontslagen in haar editorial, ging ze ook wel een beetje van leer. Want daar had ze het eigenlijk. Dan schetste ze een beeld van een soort old boys network daar bij de Comics Journal. Van witte mannen. Nou, dat dus in 1993 was dat dus al een ding. Witte mannen die een probleem hadden met de wat meer feministische insteek die zij in bepaalde artikelen stak. En ook op het gebied van diversiteit. Dus weet je, toen was dat ook al gewoon een hot topic. En nou ja, dat is haar blijkbaar niet in dank afgenomen, want zij kon dus ophoepelen. Maar het verhaal hield hier nog niet op. Want in de nasleep van deze hele reportage over het wangedrag van het vermeende wangedrag van Carol Sobosinski, regende het nog in de brievenrubriek van de Comics Journal met ingezonden brieven van ja, wat hangen jullie de vuile was buiten? 7 pagina's over dit interne gedoe, wie boeit dat? Sterker nog, er gingen op een gegeven moment werden er ook allerlei pranks uitgehaald met de Fantagraphics redactie. Er werden posters van een van de oprichters werden door Seattle opgehangen als een soort toen hij nog op de middelbare school zat. Er werden kleine rubberen penissen verstuurd naar tekenaars die onder contract stonden bij Fantagraphics als zijnde van Gary Groth. Dat die penissen dus.
Oké.
Ja, en dat ging dus allemaal zo door. En op een gegeven moment was er een ingezonden brief van Peter David. En Peter David was een scenarist bij Marvel Comics. En die had geschreven, ja, ik ken Carol Sobosinski niet privé, maar ik heb er wel eens gesproken op een Comic-Con en ik vond haar eigenlijk hartstikke aardig. En is het niet een beetje een vendetta wat jullie hebben of zoiets? Nou, dat vond Gary Groth niet de moeite waard om in de brievenrubriek te zetten. Maar hij dacht, dit ga ik in mijn editorial zetten en dan ga ik de rest van de ruimte gebruiken om die Peter David eens eventjes flink af te zeiken. En dat was echt in de orde van, ja, maar jij werkt voor de mainstream, wat ben je nou voor een loser, mainstream is achterhaald, bla bla bla. Het nummer daarna.
Gezellig, dat schipwereldje.
Ja, het nummer daarna had Peter David gebeld naar de redactie. En die zei van, ik heb die brief helemaal niet verstuurd. Dus het was een nepbrief. Dus hij moest het rectificeren. En hij had dus natuurlijk die man eigenlijk helemaal voor niks daardoor het slijk gehaald en uitgevoeterd. Maar hij stond nog wel achter wat hij had gezegd. Maar nou, in ieder geval, ja, van Carol Sobosinski is eigenlijk nooit een weerwoord gekomen. Ik weet ook niet of wie er achter die prank zat. Zij was al vertrokken naar Kitchen Sink Press en dat zat in Massachusetts. Dus als het goed is, was zij al helemaal niet meer in Seattle. En zij is later heeft ze nog met Jay Lynch aan een aantal projecten gewerkt. Maar eigenlijk heeft zij de stripwereld verlaten. En als je dit allemaal zo hoort, kan ik me er iets bij voorstellen.
Ja, het is ook carrière. Hoe zijn we hier terecht gekomen ook alweer? Oh ja.
Ja, haar carrière bij Kitchen Sink Press heeft ook maar een jaar geduurd. Nou ja, in ieder geval, Dit kwam ik dus allemaal tegen. Ik denk, en eerst dacht ik van, nou, ik ga dat er allemaal niet in zetten. Ik zeg maar gewoon, ze had een tumultuous career at short tenure at the Comics Journal. Maar later dacht ik van, nou, eigenlijk is het gewoon te leuk om te laten liggen.
Het is wel een heel verhaal wat erbij hoort.
Ja, ja, heerlijk. Nou, ja. Nou, als je zeg maar, wie denkt van, ik wil dit nalezen, Comics Journal 160 en 161, Daar begint het allemaal zo'n beetje.
Oké, nou, ik zal ook even een linkje erbij zetten naar de Comiclopedia. Daar kun je het ook allemaal teruglezen. Dankjewel, Bas.
Ja,
dankjewel.
Tot de volgende. Dit was Stripjournaal voor deze week. Dank voor het luisteren.
Wil je Stripjournaal ondertussen volgen, dan ga naar Facebook en Instagram. Op YouTube kun je soms een video vinden, soms ook niet. Het gaat niet altijd goed met de videoopname. Ik zet in ieder geval dit stukje met Bas weer even online. Ja, dat. En volgende week zijn we er dan weer.
Ja.
En we weten nu nog niet echt wat we gaan doen. Geloof ik. Ja, heb je alweer een idee?
Ik heb al een idee. Over een beertje.
Over een beertje?
Ja.
Oké. Ik ga daar eens over nadenken. Niet Olly B. Bommel, denk ik. Oh, Bas weet dat natuurlijk, want die is van de Comicopedia.
Wat denk je?
Ik dacht Bamse. Zweedse beertje Bamse.
Nee. Kurt schudt nee. Dat horen mensen niet. Dat is een
Deens,
toch?
Deens. Bamse. Wat zeg je? Een Deens beertje. Pompel Pino.
Oh. Maar ik weet wel dat ze... Wat? Nee, niet Rasmus Klump is dat. Dat is vol. Dat is Rasmus Klump.
Rasmus Klump? Ja, hij spreekt soms raar, hè? Rasmus Klump.
Rasmus Klump.
Ja.
Nou, we gaan het zien.
Dat is Pol.
Oké. Okay. Hey, ondertussen is deze podcast afgelopen, jongens. Ja. Tot volgende week.
Dag.
Dag.
Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.